Goed, de kindertjes gaan naar de zonneschool. Fijn dat we allemaal weer zijn. Het is een speciale dag vandaag. We hebben het nog nooit gedaan. De conferentie is toch de hele dag. En het is bijzonder om dat toch te doen met elkaar. En dat we 3 studies vandaag hebben, waarin het centrale thema de Bijbel is, Gods woord en de Statenvertaling. Daar ga ik zo meteen over praten. Hans die gaat praten over de kinderdoop, dat hij niet in de Bijbel voorkomt. En het laatste is dat wij de Bijbel, iedereen kan de Bijbel verstaan en begrijpen. En doen. Doen ook, kan die ook. Maar ja, heel veel mensen zijn niet in staat om het te doen. En dat heeft een reden. Dus daar gaan we het ook over hebben. De kinderen hebben ook dat onderwerp. Onder andere waarom de Bijbel dus niet hetzelfde is als een boek wat in de boekenkast staat. Er is een verschil. Nog wat huisregels. Het eten dat komt om 12:30 en dan gaan ze daar klaarzetten. Dus dan gaan we om 1:00 eten, hebben we een pauze. En dan vanmiddag dan hebben we nog getuigenis van de Jaap. En dan nog een afsluitende studie. En dan gaan we zo naar huis. Even de kinderen, die mogen dus niet, als het pauze is in het lokaal daarom. Ik zeg het toch maar weer eventjes. En niet daar, gewoon hier blijven of buiten. En anders krijg je het met Barry te maken. Hè? We zijn blij dat Barry ook een beetje met de jeugd ook zijn oogje op wil laten schijnen. Maar en de kinderen zijn ook gek op hem. Dus dat vind ik ook altijd mooi om te zien. Sla met mij de Bijbel open in 2 Petrus 1 vers 21. Ik heb eventueel daar nog Bijbels liggen, als je er eentje nog wil hebben. 2 Petrus 1 vers 21. Waarom de Statenvertaling Gods woord is. En dan denk je, ja, wat is dat voor een titel? Omdat, dus bewust staat daar niet waarom de Bijbel Gods woord is, maar waarom de Statenvertaling Gods woord is. Want we weten dat er na de Statenvertaling zijn er nog heel veel vertalingen in Nederland gekomen. Ik weet, ooit waren het er 10 en nu zijn het er. Per jaar komt er wel eentje bij, geloof ik. Dus het zijn er misschien wel 15. Of misschien nog wel meer. Ik zou het eigenlijk niet eens weten. En welke is nou Gods woord? Ja? Wat is nou de standaard? Wij geloven de Statenvertaling standaard. En het laat vanzelf zien hoe het gaat. Als je met een andere Bijbel zou hebben, dat je dan ook de verschillen gaat zien. Maar er zit ook een reden achter. En dat wil ik vandaag met jullie even naar gaan kijken. En 2 Petrus 1 vers 21... Dan zegt Petrus, ik zeg het volgens mij niet. Ja, dat zei ik niet goed. Ja, dat is wel goed. 2 Petrus 1 vers 21. De profetie is voortijds niet voortgebracht door de wil eens mensen, maar van de heilige mensen Gods, van de heilige geest gedreven zijnde, hebben ze gesproken. Laten we eerst open in gebed. Vader, dank u wel dat we hier bij elkaar zitten. Geweldig dat we zo met toch zoveel mensen hier zijn om naar uw woord te luisteren. Ik bid daarom ook dat het ons mag sterken en dat we ook een grenzeloos vertrouwen zullen hebben in dat woord, Vader. Want dat is wat ons opbouwt en sterkt. Geef ons licht op uw woord en dat vraag ik en dank ik in de naam van de Heer Jezus. Amen. Dus Peter zegt dat profetie is niet door de wil van de mensen, maar de heilige mensen Gods. En die zijn door de Heilige Geest gedreven zijnde. Iets wordt gedreven. Zij hebben gesproken namens de Heilige Geest. Dit is een bekende tekst om te laten zien dat de Bijbel geïnspireerd is door God. Wanneer kan je het de Bijbel Gods woord noemen? Of een boek Gods woord? Dat is als God de auteur is. Hij is de schrijver. Maar hier staat, hij heeft mensen gebruikt die het hebben gesproken. Ze hebben het gesproken. Maar hoe weten wij dat het gesproken is? Omdat ze het hebben het ook opgeschreven. Dus gaan we mee nu naar 2 Timotheus 3 vers 16. Dat zijn de 2 belangrijkste teksten. Eentje is door Petrus uitgesproken over de inspiratie van de schrift. En de andere tekst is door onze apostel Paulus. En wat zegt hij in 2 Timotheus 3 vers 16? Al de schrift is van God ingegeven. En is nuttig tot lering, tot wederlegging, tot verbetering, tot onderwijzing die in de rechtvaardigheid is. Je ziet hier, hij noemt het hier schrift. Dit boek noemt hij de schrift. En al de schrift, dus de gehele schrift dat je hier hebt, dit noemt hij de schrift, is door God ingegeven. Is gegeven door inspiratie van God. En daarom kan het zich ook het woord van God noemen, of de schrift. Want Paulus noemt hier de schrift. Het heeft daarmee te maken, dan mag je het schrift noemen. En de tegenwerping die vaak natuurlijk komt is dan, ja, maar oké, het is wel door mensen opgeschreven. Hè? Dat zagen we met Petrus ook. Mensen hebben het gesproken en ze hebben het opgeschreven. Het zijn mensen die het hebben opgeschreven. En mensen kunnen fouten maken. Dus door al die eeuwen heen. Ach ja, weet je, dan die Bijbel is van door mensen geschreven. Dus ja, hoezo is het door God geschreven? Hij heeft het inderdaad niet zelf opgeschreven, zo. Ja, één keer heeft hij het gedaan, hè. Dat was met de 10 geboden, ja. Dat was met de vinger Gods geschreven. En daarna is het elke keer opnieuw gekopieerd, om het zo maar te zeggen. Voor de rest is het altijd door mensenhanden opgeschreven. En dat is dan vaak de reden dat men zegt, nou ja, kijk, dus het is gewoon, ja, hoezo is het van Gods woord? Mensen kunnen fouten maken. Maar ja, goed, het zijn mensen door de Heilige Geest gedreven die het gesproken hebben. En David zegt dat ook heel mooi in 2 Samuel 23, daar wil ik met jullie heen. 2 Samuel 23 vers 2. En dat is eigenlijk alles bepalend, dat je ook begrijpt hoe die Bijbel tot stand gekomen is en ook hoe dat dan opgeschreven is en hoe zij hebben gesproken. Waren het dan robotten? Kijk, 2 Samuel 23 vers 2 zegt David, bladzijde 400 in mijn Bijbel, maar ik zal er niet overeenstemmen met die van jou. Maar dan zegt David, de Geest des Heren heeft door mij gesproken. Dus David sprak het uit. Maar wie sprak er eigenlijk nou eigenlijk? Hij sprak de woorden die God wilde dat hij die uitsprak. Zo simpel is het. En zijn reden of zijn woord is op mijn tong geweest. Dus als we het over inspiratie hebben, als we hebben het over dat mensen het hebben opgeschreven, klopt, David heeft opgeschreven. David heeft psalmen geschreven. Maar wie heeft ze gesproken? God heeft ze via David gesproken. Dus hij gebruikt instrumenten. Inderdaad, dat zijn mensen. Maar die hebben het wel onder leiding van de Heilige Geest ook opgeschreven. En dat is belangrijk dat je dat gaat zien. Dus ja, en als je in de evangelie kijkt, is dat precies hetzelfde. Want, dat weet ik ook wel, toen ik tot het geloof kwam, toen ging ik ook, had ik een handboek met de Bijbel. Dat kocht ik toen. En dan las je dus wanneer die brieven allemaal geschreven waren en de boeken. En dat was dan bijvoorbeeld 60 na Christus, 100 na Christus. Dat je wel eens dacht, nou ja, voor mij als geloof was het toch geen probleem. Dan denk ik, nou ja, als ze door Gods geest gedreven zijn, dan is het geen probleem. Al is het 500 jaar na Christus, dan is het nog de waarheid die ze opschrijven. Ja, zo is het toch? Maar kijk, in Johannes 14 heeft Christus tegen de apostel al gezegd hoe zij de evangelie zouden opschrijven en later ook de brieven. Ja? Het heeft allemaal dus met inspiratie te maken, dat ze door God gedreven zijnde de woorden hebben gesproken en ook opgeschreven. En Johannes 14, vers 26, daar zegt de Heer Jezus tegen de 12 in de opperzaal is dat. Maar de trooster, de Heilige Geest, welke de Vader zenden zal in mijn naam, die zal u alles leren en zal u indachtig maken alles wat ik u gezegd heb. Dus je ziet hier dat het evangelie van Johannes bijvoorbeeld, Johannes heeft dat niet gelijk opgeschreven, gelijk alles te noteren. Dat heeft hij pas opgeschreven toen Christus eenmaal in de hemel was. Heeft hij het opgeschreven. Nou, je weet, wij mensen kunnen dingen vergeten en van, klopt, dan gaan we fouten maken. Maar je ziet ook weer, de Heilige Geest zal het hun leren en ook indachtig maken. Dus dat je het weer herinnert, alles wat Christus tegen hun gezegd heeft. Tegen hun gezegd heeft, staat er. Hè? Dus ten tijde dat Christus op aarde rondliep. En dat zijn dus de evangeliën. Matthäus, Marcus, Lucas, Johannes. Maar als je verder kijkt, even een paar bladzijden verder, in hoofdstuk 16 vers 13. En dan zie jij dat hij zegt, wanneer die, de Heilige Geest dus, zal gekomen zijn, namelijk de Geest der waarheid, hij zal u in al de waarheid leiden, want hij zal van zichzelf niet spreken, maar zo wat hij gehoord zal hebben, zal hij spreken, en kijk, de toekomende dingen zal hij u verkondigen. Dus Christus zegt dat tegen zijn apostelen, en degene die het zouden gaan schrijven, dus dat is Petrus, Johannes, Jacobus, Dat was de broer van Jezus die het schreef, maar oké. Okay. Maar in ieder geval, de toekomende dingen. En Johannes natuurlijk. En vanaf dat moment waren de toekomende dingen. Nou, dat zijn de brieven van Johannes, 1 Johannes, 1 Petrus, Openbaring, Hebreeën. Dat is toekomst. Dus dat hebben zij ook dus, hier door de Heilige Geest. Die zal hun dus in al die waarheid leiden. Van zichzelf konden zij dat natuurlijk nooit opschrijven. Zij weten toch niet wat er gaat gebeuren. Denkt Johannes in de toekomst dat hij weet wat er zou gaan gebeuren. Dat is allemaal onder leiding van de Heilige Geest gebeurd. Nou, dus nu hebben we de hele Bijbel eigenlijk gezien. David in het Oude Testament zegt het. We zien dat de Heer Jezus in de Evangelie tegen de apostelen zegt. Nou, hou er nog eentje over. Dat is Paulus. Ja. Zijn brieven dan ook geïnspireerd? Of heeft hij ook maar gewoon maar dingen gezegd en opgeschreven? Nou, kijk in 2 Korinthe 11. 2 Korinthe 13 vers 3. 2 Korinthe 13. En dan zie je het heel mooi staan. Daar zegt hij, terwijl gij zoekt een proeven of een bewijs van Christus die in mij spreekt. Welke niet zwak is, maar krachtig is onder u. Het is duidelijk dat Christus in Paulus sprak. Dus wij volgen Paulus, omdat hij volgde Christus. En wij lezen ook de brieven van Paulus. Maar als je ziet dat Paulus heeft opgeschreven, maar het is Christus die spreekt. In zijn brieven. Nou, Christus is God. Kan Christus fouten maken? Nee. Dus inderdaad, mensen hebben het opgeschreven, maar ze hebben niet zomaar wat opgeschreven. Ze hebben niet zomaar gedacht, oké, ik schrijf wat op. Nee, het is allemaal Gods hand en door de Heilige Geest gedreven. En bij Paulus lees je ook dat Christus in hem sprak. En dan zie je ook dat de Bijbel wordt dan de schrift genoemd. Wij hebben de Bijbel, dat woord, dat betekent gewoon boek. Bijbel, Biblia, betekent boek. En het boek bestaat uit 66 boeken. Ja? Maar als je het woordje schrift gebruikt, dan wordt het altijd gelinkt met het geïnspireerde woord van God. Niet een schrift wat in de kast staat of ligt of zo. Heeft altijd met het boek te maken wat door God geïnspireerd of geschreven is. Altijd. En kijk in Johannes 2 vers 22, daar zien we het ook staan. Dat Christus... Die, als hij schrift zegt, dan praat hij altijd over het Oude Testament. Ja? In Johannes 2 vers 22 zien we het ook staan. En in Johannes zie je het heel veel staan trouwens. Maar hij zegt in Johannes 2 vers 22, of zien we het daar staan. Daarom als hij opgestaan was van de doden, werden zijn discipelen gedachtig dat hij dit tot hen gezegd had. En zij geloofden de schrift en het woord dat Jezus gesproken had. De schrift, dat is het geschreven woord van God. Schrift met een hoofdletter. Als je naar 7 vers 38 gaat, er zijn er meer, dat ga ik niet doen. Maar deze nog heel eventjes, 7 vers 38. Dan zien we ook staan. Oh wacht, ik zie bij 6. Die in mij gelooft... Gelijk de schrift zegt, stromen des levende waters zullen uit zijn buik vloeien. En later zie je bijvoorbeeld Petrus met Handelingen. Dan zegt hij over dat Judas, die moet dan vervangen worden. Ja, want die is dood. En dan citeert hij ook uit de schrift. Dus je ziet, als je in de Evangelie over de schrift leest, dan verwijst dat altijd naar het Oude Testament. Altijd geïnspireerde woord van God. Want al de schrift, met een hoofdletter... is van God ingegeven. Is gegeven door inspiratie van God. Door de heilige mensen van God geschreven. Zijn woord was op de tong van de profeten. En dan praten we hier. De schrift is een... Altijd als er uit de schrift geciteerd wordt. Heeft hij het over het Oude Testament. Dat zien we altijd. Dus ja. En bij Paulus. Die citeert ook nog eens het oude, ook nog eens citaat uit het Oude Testament. En dan zegt hij ook vaak gelijk de schrift zegt. Weet je gelijk dat hij het over het geïnspireerde woord heeft, maar dan heeft hij het wel over het Oude Testament. Paulus is degene die heeft het woord van God toch afgemaakt. Hij zegt, aan mij is de bedeling gegeven voor jullie om te vervullen het woord van God. Het woord van God was nog niet af, En bij Paulus' brieven is het nu afgekomen, aan hem is iets geopenbaard en wij weten het. En na Paulus is er dus niets meer geschreven. Is er niks meer door God geopenbaard. Na Paulus zijn er geen mensen meer geweest die kunnen zeggen, ik heb het door de Heilige Geest de woorden Gods gesproken. Dat kan gewoon niet. Dus alles wat erna komt, de Koran, bijvoorbeeld, die zegt ook, 600 na Christus. Ja, de Joden en de Christenen hebben het allemaal fout gedaan. En wij, God heeft aan ons nog, ik weet niet precies hoe het zeggen, maar dit is nu de waarheid. En niet meer, dan zou de Koran de schrift moeten zijn dus. Maar dat kan niet. Want Paulus zegt, ik heb het woord van God vervuld, afgemaakt. En we weten wat hij daarmee bedoelt, want het plan van God met Israël, dat was op aarde, maar het was nog niet af. Het complete woord van God is nu compleet, doordat wij nu ook de openbaring hebben die aan Paulus is gegeven met betreffende zijn plan in de hemel. En daar is het nu ook af. Er valt niks meer te openbaren. Klaar. Punt. Dus daarom, dit is de schrift en daarna is er helemaal niets wat je ook vindt, is niet geïnspireerd. Is geen schrift. Evangelie van Maria, Evangelie van Judas, weet, je hebt allerlei soorten dingen die met de Bijbel, de apocryfe boeken en dat soort dingen allemaal, die komen allemaal niet in de Bijbel voor. Het is allemaal niet schrift. Niet geïnspireerd. En wij hebben een Bijbel die dat wel is, ja. Dus ja, maar nou is nog één punt. Hoe weten wij? Oké, we weten dat Christus spreekt ook in Paulus. Maar hoe weten wij ook dat Paulus' brieven ook de schrift genoemd worden? In de evangelie kan dat niet. Want Paulus was het toen nog helemaal niet. Er was niks geschreven. In het Oude Testament natuurlijk ook niet. In de brief van Paulus zien we het ook niet staan van zichzelf. En toch zien we dat één keer staat het vermeld. En dat is wel mooi om te zien. Bij Petrus. Kijk, ga even mee naar Petrus. 2 Petrus 3. En daarom, wij weten daarom dat inderdaad 2 Petrus 3, dat is een tweede brief. Vers 15. En Peter zegt daar. En acht de langmoedigheid onze Heer voor zaligheid. En dan spreekt hij over de bedeende genade waarin wij nu leven. Maar dat weet hij door de apostel Paulus. Gelijkwijs ook onze geliefde broeder Paulus naar de wijsheid die hem gegeven is, uw lieden geschreven heeft. Paulus heeft ook naar hun een brief geschreven die niet in de Bijbel staat hoor. Een niet geïnspireerde brief. Maar wel aan hun geschreven heeft. En dan zegt hij, want Paulus heeft niet aan de kleine keur geschreven. En dan, gelijk ook in alle zendbrieven, daarin van deze dingen sprekende, in welke dingen sommige zwaar zijn om te verstaan, die de ongeleerde en onvaste mensen verdraaien, gelijk ook de andere schriften tot hun eigen verdelen. Zie je, dus hij noemt hier de zendbrief van Paulus, noemt hij ook schriften. Hij vergelijkt ze net zoals die andere schriften. Dus je hebt het Oude Testament, je hebt de Evangelie. Je hebt de brieven na Paulus, dat is allemaal schrift. Maar Petrus, zie je, die noemt de brieven van Paulus, is ook schrift. Dus daarom weten we ook, de brieven van Paulus zijn ook geïnspireerd. En daarom kan Paulus ook in zijn laatste brief schrijven, in zijn allerlaatste brief, al de schrift is van God ingegeven. Dat is zijn laatste brief. Daarom, ik geloof daarom ook, dat de Bijbel was op dat moment ook klaar. Niet alleen omdat hij het vervuld heeft. He, met het plan van God dat hij dat heeft geopenbaard opgeschreven. Maar op dat moment was het ook allemaal samengesteld en in dit boek samengevat. Klaar. Ja, al de schrift is van God ingegeven. Dat wil zeggen, inclusief dus de brief van Paulus. Dat kon hij in zijn laatste brief ook schrijven. Toen was alles al geschreven. Dus openbaring, wat ik vroeger leerde in het jaar 90 of 100 na Christus, dat is niet waar. Dat is geschreven tijdens het leven van de apostel Paulus al. En ik geloof zelf in boekhandeling al, toen de tijd. Vroeg dus. Maar goed, daar gaan we het nou niet over hebben. Kunnen wij daarom, want dat is ons onderwerp, de Statenvertaling daarom ook de schrift noemen? Dat is wel een interessante vraag. Is deze Bijbel, dit boek, en ik heb inmiddels, toen ik gelovig werd, kocht ik gelijk een Bijbel gekocht. Staat eerst een gewone NBG, toen de Statenvertaling en nog een, en daarna heb ik er weer eentje, dat is deze. Dus is dat elke keer opnieuw gedrukt, ja, en ze worden nog steeds. Maar is dat ook de schrift, ja? Of is alleen toen de tijd wat toegeschreven werd, de schrift? Veel mensen, als je gaat vragen, zullen zeggen, gaan ze al een beetje draaien, twijfelen. Is dat zo? Kan dat? En ik zeg, de staatsvertaling, waarom is die Gods woord? Met andere woorden, de titel laat al zien dat wij ervan uitgaan dat de staatsvertaling dus de schrift is. De Heilige Schrift, geïnspireerd. Maar het was toch alleen geïnspireerd toen het geschreven werd? Dus ja, maar als Petrus, Paulus en Christus over de schrift praat, als geïnspireerde woord van God, en wij noemen de Statenvertaling dus de schrift, dan moet de Statenvertaling dus hetzelfde zijn als toen toch, anders kan je het niet de schrift noemen. Moet die 100% hetzelfde zijn. Maar ik heb niet het origineel, ik heb een kopie. En dat vinden mensen soms moeilijk te begrijpen. Dan zeg je, nou ja, is die kopie dan wel zo betrouwbaar die ik hier heb? Want het is een kopie. En is die dan ook wel de schrift te noemen? Ik zeg, volledig, ja, met hoofdletters, ja, dat is het. Het is een kopie, maar het is het geïnspireerde woord van God en ik kan het de schrift noemen. Kijk, het verhaal gaat om die kopieën, of die dus geïnspireerd zijn. Nou, ga maar even helemaal naar het Oude Testament, in Deuteronomium. En dat is Genesis, Exodus, Leviticus. Ja, die twee gooi ik altijd om elkaar in. Numeri, Deuteronomium. Ja. Deuteronomium 17, vers 18. Nou, daar wordt door Mozes al gezegd, dat is dus vlak voordat zij het beloofde land ingaan. We noemen het ook Deuteronomium, hè. Nomium heeft met de wet te maken, Deutero, dus twee. Dus dat is de tweede wetgeving, als het ware. Hij brengt weer helemaal herinnering, na die 40 jaar in de woestijn, houdt ze helemaal de wet weer voor, voordat ze het land ingaan. Denk erom, hè, dat je niet vergeten waarom wij naar het land gaan, en dat we ook God, de wet van God hebben, en de tabernakel en alles. Maar dan zegt hij, ook al is al had toen helemaal geen koning, hè, dat is pas een paar honderd jaar daarna gekomen, maar hier laat Mozes al zien, God via Mozes, dat zij een koning zullen gaan begeren. Dus Deuteronomium 18 is dat. 17, vers 14. En dan zegt hij ook, dat staat ook boven de koning, en als jullie eenmaal een koning zullen gaan begeren, dan zegt hij wat ze moeten doen met die koning. Dat ga ik niet allemaal lezen, vers 18. Voort zal het geschieden als hij, dus die koning, als ze eenmaal een, let op hè, dat is pas een paar honderd jaar daarna, hè, zal nog helemaal geen koning. Maar als dat zal geschieden, en ze hebben, jullie willen een koning, dat hij als op de stoel, op de troon van zijn koninkrijk zal zitten, zo zal hij zich een dubbel van deze wet afschrijven in een boek. Nou, een dubbel is heel simpel. Als ik dit blaadje door een kopieerapparaat doe, heb ik een dubbel. Heb ik een kopie. Zo'n kopie. Dus die koning moet zich een dubbel van deze wet, wat staat er, afschrijven. Ja, we hadden geen kopieermachines. Die werden overgeschreven. En de koning, geweldig, zo'n koning, en David was zo'n koning, ja, dat hij de Bijbel moet lezen. Dat wordt gevraagd. Dan moet hij een dubbel van deze wet afschrijven in een boek, uit hetgeen dat voor het aanzicht des Levitische priesters is. Ja, de Levieten, die moesten het volk ook leren. Die moesten ook een exemplaar hebben natuurlijk. En het zal bij hem zijn, en hij zal, kijk, daarin lezen al de dagen zijn levens, opdat hij de Heer, zijn God, leren vrezen. Zie, hoe leerde God vrezen? Door de Bijbel te lezen. Om te bewaren al de woorden deze wet en deze inzettingen om die te doen. Dus ja, dus toen zag je al dat ze het gingen overschrijven. En de koning moest ook een kopie hebben. En dan werd er dus uit die kopie werd er dus geleerd. Maar wat had Mozes hier toen hij dat zei? Hij moest nog gaan schrijven, want als je verderop in Deuteronomium leest, dan zie je dat Mozes gaat het allemaal opschrijven. Dus ze hebben maar een paar Bijbelboeken op dat moment. Maar als David eenmaal komt, ja, dan zijn we alweer een stukje verder. Dan heb je Numeri inmiddels, enzovoort. Dus dat boek wordt ook groter, dus het moet elke keer aangevuld worden. En dat moet ook weer, de Levieten en de koning, die moeten allemaal exemplaren, moet allemaal gekopieerd worden, die moet allemaal uitgeleerd worden. En ze leerden uit het volk, de priesters moesten ze leren. Als ze niet geïnspireerd zouden zijn, zou God nooit hebben toegestaan dat ze het volk gingen leren uit de niet geïnspireerde schrift. Nee. Dus dat geeft het al aan hoe Gods houding daartegenover is. Nou kijk, Als we even naar de evangelie gaan, naar Johannes. Hoofdstuk 10, vers 34. Wat staat daar? Jezus antwoordde hun, dus de Joden, de Farizeeërs. Ik heb gezegd, gij zijt goden. Zij zijn de leiders in de wet. Is er niet geschreven in uw wet? Dus de wet van Mozes, is daar niet ingeschreven? Gij zijt goden. Indien de wet die goden genaamd heeft, tot het welk het woord Gods geschied is, en de schrift niet gebroken kan worden. Dus hij zegt, er is geschreven in uw wet. En dan noemt hij dat, de schrift kan niet gebroken worden. Wat hebben de schriftgeleerden in hun hand? Waar lazen ze uit? Ze lazen niet uit hun originele. Dat is honderden jaren, duizenden jaren ervoor is dat al opgeschreven. En Christus, die twijfelt helemaal niet aan de inspiratie van wat zij in hun handen hebben, is er niet geschreven in uw wet. Dus dat hebben jullie toch gelezen? Maar ze hadden niet het origineel wat Mozes heeft geschreven. En dan noemt hij het in vers 35 de schrift. Zie je? Dus de kopie noemt die schrift. En we weten, als hij het de schrift noemt, wat is het dan? Dan is het geïnspireerde woord van God. Er zijn vele voorbeelden van te vinden. Ik zal nog eentje in Matteüs 22 vers 31 laten zien. Met andere woorden, als het geschrift genoemd is, dan is het exact gelijk aan het origineel. En, nou ja, hier gaat het over de opstanding van de doden. De Sadduceeën die geloofden niet in de lichamelijke opstanding. En ze willen hem strikken. Maar dan zegt hij in vers 31, wat aangaat de opstanding der doden? Hebt gij niet gelezen hetgeen van God tot u lieden gesproken is die daar zegt? En wat heeft God tegen hun gezegd? Ik ben de God van Abraham, de God van Isaac, de God van Jacob. God is niet de God der doden, maar van de leven. Christus zegt, heeft God tegen uw lieden gesproken? En dan citeert hij dat vers eronder. Dat is geschreven in Exodus 3 vers 6. Maar God spreekt dus nog steeds via de kopie tegen hun. Ja? En Christus behandelt dat gewoon als zijnde de schrift, alsof het toen rechtstreeks is het toegeschreven of gezegd tegen Mozes. En nu zegt hij tegen uw lieden. Dus het woord van God, we noemen het ook het woord van God, God spreekt nog steeds direct via dat woord tot ons. Nog steeds. Dat was toen zo en we zien het hier ook staan. Exact hetzelfde. Dus ja, tot u gesproken door middel van een kopie. Dus ja, de citaten en de leringen in de evangeliën zijn dus altijd uit een kopie. Altijd. Ze hadden het origineel niet. Want ja, je weet wel, hè, wat er gebeurt. Wat gebeurt er met een origineel? Nou, ik heb een hele mooie statenvertaling uit 1600. Ik weet het precies niet meer, 1670 of 80 met die mooie koperen sloten, weet je wel. Nou, dat is heel voorzichtig. Hoe kan je daar elke dag uit lezen nog steeds? Want je moet heel voorzichtig doen. Maar buiten dat, hij ligt nu bij mij, ja, hoort eigenlijk niet in een vakje in de kast. Maar normaal gesproken zou je, als het echt het origineel nog zou zijn, dan ligt hij in een museum achter een mooie glazen ruit waar iedereen naar kan kijken, niet aankomen. En voor je het weet, wordt het aanbeden. Relieken bijvoorbeeld. Relikieën. Dat is afgoderij. En van Hiskia weten we het ook, hè? In het Oude Testament staat er dat Hiskia was ook een reformator. En die ging alle altaren weghalen, alle afgoderijen. Israël was met afgoderij bezig. En wat vond hij in de tempel? Vond hij nog de koperen slang. En weet je wat hij daarmee gedaan heeft? Die heeft hij gewoon verbrijzeld. Weg met dat ding. Want wat deden de Israëlieten? Ze gingen het aanbidden. Ja, dat was de koperen slang. Weet je nog? Toen werden wij, het was die plaag. En toen heeft iedereen die naar keek, heeft ons gered. Geweldig, hè? En wat gaan ze doen? Dan gaan ze dat voorbeeld, gaan ze op een gegeven moment gaan ze eren en aanbidden. In plaats van de God van de hemel en de aarde. En dat gebeurt met originele. Dus Hiskia heeft gezegd, heb het gewoon verbrijzeld en heb het vernietigd. Want de aanbidding ging in plaats van God, ging het naar die koperen slang. Ik ga er nou niet heen, maar dat kan je dus lezen in 2 Kronieken 18 vers 4. Wij gaan nu naar Paulus in Colossenzen 4 vers 16. Colossenzen 4 vers 16. Er staat niet in de Bijbel rechtstreeks soms, maar dan is het wel, de Bijbel leert wel iets. Je moet soms tussen de regels doorlezen of goed lezen wat er staat. Colossenzen 4 vers 16, zegt Paulus tegen de Colossenzen, en dat gaat dus nu over zijn eigen brieven. Wanneer deze zendbrief, dus dat is die brief aan de Colossenzen, van u zal gelezen zijn, dus als u hem gelezen hebben, maak, dat is ook wat je dus moet doen in de gemeente, de brieven lezen. Maak dan, en geen verhalen, dus maak dan dat hij ook in de gemeente de Laodiceense gelezen wordt. En dat ook gij die leest die uit Laodicea geschreven is. Dus Paulus zegt hier, stel je voor, wij zitten hier bij elkaar en we hebben dus een brief van Paulus aan de gemeente te Sassenheim gegeven. Dus één Sassenheim. Een brief, één Sassenheim. Ja, en dan zegt hij, deze brief, ik wil ook dat jullie zorgen dat hij ook in Duivendrecht, dat hij daar ook gelezen wordt. Maar ja, wat doen wij dan? Gaan wij dan, dan stuur ik per post op. Dan zitten wij zonder. Dat gebeurt niet. Hij zegt, maakt. Dus met andere woorden, wij zouden nu in een kopieermachine doen. Maar maakt het, zorg dus dat je hem gaat kopiëren. En dat die gemeente, iemand van de gemeente, daarheen gaat. En die brief daar gaat overhandigen, dat ze hem daar lezen. Zo ging de verspreiding van de Bijbel met de brief van Paulus toen de tijd hoor. Hij schreef een brief, maar hij werd tegelijkertijd ook gekopieerd. Zodat de brief die verstuurd werd, dat waar hij zat, dat die gemeente ook een brief had. En dan zegt hij ook, die uit Laodicea die daar geschreven is, die moeten jullie ook lezen. Dus die moeten ook weer eentje mee terugnemen. Dus je ziet heel mooi hoe dat in zijn werk gaat. Dus Paulus geeft hier in feite gewoon opdracht, zeg, kopieer die brief en bezorg hem bij de gemeente in Laodicea, een zustergemeente. En hij noemt, elke brief die hij schrijft, noemt hij een zendbrief. Paulus, of Peter zei al net, hebben we net gelezen, gelijk in alle zendbrieven, en dan noemt hij dat gelijk als in die andere schrift. En noemt hij die zendbrieven, noemt hij de schrift. We zien hier, dit is een schrift. Een zendbrief is de schrift. Dus als je verder kijkt in 1 Thessalonicenzen 5 vers 27, daar eindigt hij ook. Ik bezweer u lieden bij de Heere dat deze zendbrief, deze schrift, al de broederen, heilige broeders gelezen worden. Nou, dat is in de Thessalonicenzen. En wij lezen het nu ook. Omdat het is ook voor ons. En het gaat natuurlijk om dat die brieven die daar geschreven, maar ook gekopieerd werden, waren zendbrieven en stonden gelijk aan het origineel geïnspireerd. Dus in verband met ons onderwerp, met onze Statenvertaling, zien wij dus, geloven wij dan ook, dat dit ook een kopie is van het origineel. En er zijn heel wat kopietjes natuurlijk aan vooraf gegaan, zeer zeker. Toen de tijd werd het allemaal met de hand gekopieerd. Later kwam de boekdrukkunst. Nou ja, ten tijde van apostel Paulus gebeurde dat. Je ziet, hij geeft de opdracht. En, nou ja, ik vind het wel mooi om even naar Timotheus te gaan. 1 Timotheus 4 vers 13. Wat zegt Paulus daar tegen Timotheus? Timotheus zit in Efeze. En dan zegt hij in 1 Timotheus 4 vers 13, houd aan in het lezen. In het vermanen, in het leren, totdat ik kom. Dus Timotheus moet lezen. Waar moet hij in lezen? Ja, in de Bijbel, in de brieven die geschreven zijn. Timotheus heeft de 1 Timotheus brief, maar waar zat Timotheus? In Efeze. Er is ook een brief van Efeze daar. Dus die moet je ook lezen. En dan zie je, even kijken hoor, in vers 15, bedenk deze dingen, wees hierin bezig, opdat die toenemen openbaar zijn en alles. Heb acht op uzelf en op de leer, volhard daarin, want dat doende zult gij u en uzelf behouden en die u horen. Dus heb acht op uzelf en op de leer. Dus ook op de leer, Timotheus. En dat moet elke leraar nu ook doen om te kunnen leren. Net zoals Timotheus, die ook kopie had, ging hij de gemeente daar leren. En in hoofdstuk 5 vers 18, Dan zie je ook, vers 17, hij spreekt over de ouderlingen, dat die wel regeren, die dus regeren over de gemeente, de opzieners, dat die dubbele eerwaarde geacht worden, maar dan voornamelijk die arbeiden in het woord en in de leer. Dus in het woord, in het geschreven woord en in de gezonde leer natuurlijk. De gezonde leer, die staat in de brief van Paulus. En het woord, Paulus zegt van zichzelf, ik ben vanwege de verkondiging van de verborgenheid zit ik gevangen, maar het woord Gods is niet gebonden. Dus de brief van Paulus noemt hij ook het woord van God, de schrift. Maar ook dus de kopieën die daarvan gemaakt zijn en geschreven. En als je kijkt in vers 18, kijk, daar heb je de schrift zegt. En hier noemt Paulus de schrift, citeert hij iets uit Lucas. Want de schrift zegt, een dorstende os zult gij niet muilbanden en de arbeider is zijn loonwaardig. Is ook uit Matthäus, maar ook uit Lucas. Dus Paulus heeft dus ook het Lucas-evangelie in zijn bezit. Hé, hey. En wie heeft nou het origineel van het evangelie van Lucas? Dat heb ik al een keer gezegd, hè? Dat weet je. Weet je het nog? Wie heeft het origineel van Lucas? Aan wie is Lucas geschreven? Theophilus. Theophilus, die heeft de brief van Lucas gekregen en ook het boek Handelingen. En Paulus citeert eruit, want hij heeft ook Lucas. Dus Paulus noemt die kopie waarvan het origineel bij Theophilus ligt. Kijk maar in Lucas 1 en in Handelingen 1, dan zie je dat hij allebei de keren aan hem schrijft. Die brief is verzonden, maar die is ook gelijkertijd gekopieerd en Lucas ging ook veel met Paulus mee. Dus Lucas heeft ook voor Paulus een kopie en Paulus heeft beschikking over die kopie en hij noemt het hier de schrift. Ja? Dus ja. Als Paulus ons oproept dat wij het woord der waarheid recht moeten snijden, het woord der waarheid moeten we recht snijden, dat kan je alleen nu als je een kopie hebt. Dat kan niet anders, want we hebben niet anders. En toch zegt hij, je moet het woord der waarheid recht snijden. Dat doen wij ook op de juiste manier verdelen. Dus dit is het woord der waarheid, een getrouw, betrouwbare kopie. En zo gaat het nog steeds tot de dag van vandaag aan toe, dat wij produceren constant kopieën van het origineel. Dus wanneer is het Gods woord? Nou, punt 1 is, als God de auteur is. En dan noemen wij het de schrift. En daarom geloof ik, de Statenvertaling, God is de auteur. En daarom, dit is de schrift. Punt 2 is, dat is heel belangrijk, als het uit de juiste grondtekst komt. Dat is extreem belangrijk. Extreem belangrijk. Want daar valt en staat alles mee of het Gods woord is of niet. Daarom is de titel ook, waarom is de Statenvertaling Gods woord? En bijvoorbeeld niet het boek. Of, nou ja, er zijn zoveel andere vertalingen. Die bevatten wel Gods woord. En wij zeggen hier niet, dat doen we niet, hè, die Bijbel, dat mag niet. Je mag alleen met de Statenvertaling binnenkomen. Dat zeggen we niet. Natuurlijk niet. Maar wij leren wel iets. En de mensen zeggen, oké, die mogen hun eigen keuzes maken. Maar dit is wat wij hier leren. Want hier is ook iets heel belangrijks in het geding. Als het uit de juiste grondtekst vertaald is. Dus het gaat niet zozeer alleen om de vertaling. Maar het gaat vooral om wat de bron is van die vertaling. Waar is het uit vertaald? En er zijn verschillende lijnen van grondteksten waar je het uit kan vertalen. De ene lijn is uit Antiochië en de andere lijn komt uit Alexandrië. En ik was eerst op plan om dat allemaal op bord en dat doe ik allemaal niet. We gaan het niet te ingewikkeld en niet te diep op in, maar gewoon wel zodanig dat het makkelijk te begrijpen is. Kijk, Alexandrië was een filosofisch centrum van waar de Bijbel vervalst en vermengd werd met de filosofie uit die dagen van vroeger. Uit die lijn komt de Bijbel van de Katholieke Kerk. En de andere Bijbels die na de Statenvertaling zijn gemaakt, die komen allemaal uit die lijn. Dus je, en ze gaan schurken steeds dichter uit tegen de Katholieke Bijbel aan. En ik heb even, dat wou ik toch even voorlezen. Ik heb wat onderzoek gedaan. Ik ga even iets voorlezen wat ik wel mooi vond. Dat wil ik toch even voorlezen daarover. De bron van de Heilige Schrift ligt in Antiochië dus. Nou, Antiochië, dat kennen we. Handelingen 11 en Handelingen 13. Het gaat tot aan de einde der aarde. Kijk, door de Waldenzen, de Albigensen, de Bogomielen, Latijn. De Paulinisten, die waren er ook. Nou, wanneer zou je nou een Paulinist genoemd worden? Hè? Ja, die hetzelfde geloof als wij. Alleen die zie je niet in de geschiedenisboeken. Kijk, de Hussieten, de broeders, de Moravische broeders, de Mennonieten en de Pietisten en de Baptisten, de Separatisten, Puritijnen, de Dispensationalisten, de Fundamentalisten, Methodisten in het Engels, enzovoort, enzovoort. De Heilige Schrift, de Bijbel, werd lang voor 1890 vertaald in het Indisch en in de Chinese dialecten. En elke hoofdtaal in de wereld had voor 1900 toegang tot het geïnspireerde woord. Allemaal. En hadden ze deze Bijbel. En in hun eigen taal, dus nou, de Engelsen hebben de King James Bijbel en wij hebben de Statenvertaling. En nou, ik wist, in Spanje heet het Farera of zo. En nou, je hebt, maar goed, ze hebben allemaal hun naam, wij hebben de Statenvertaling. Maar die zijn allemaal uit die grondtekst, uit Antiochië, het hoofdcentrum van het lichaam van Christus toen de tijd, gaat het helemaal naar terug. Alle opwekkingen, reformatie, het winnen van zielen en interesse in Bijbelstudie vloeit voort uit deze tekst. Absoluut. Een opwekking is nooit gekomen uit de NBG-vertaling, maar wel uit de Statenvertaling. Door de eeuw heen, altijd, hebben we dat gezien. Kijk, het is de tekst die door de Heilige Geest bewaard is, enzovoort. Nou, dan krijg je die andere tekst, de Alexandrijnse tekstsoort, dat is dus die andere lijn. Alexandrië ligt in Egypte, daar kwam Apollos ook vandaan. Die is gebruikt voor, en hebben ze hier een aantal Engelse vertalingen, dat zijn er ook een hele rij. Maar de NBG-vertaling, het boek, die Bijbel, hoe heet je ook weer? In de omgangstaal toch? Ja. Ja, in de gewone taal, en je hebt er heel veel. De Groot Nieuwsbijbel, enzovoort, enzovoort. Die komen allemaal uit die lijn, ja. Is in Egypte ontstaan. Het was het werk van wetenschappers aan een instelling in Alexandrië. Deze instelling was gesticht door heidensen filosofen. Twee van hen heten Pantaneus en Clement, dat zijn bekende namen, en zeker Origenes, voor degene die een beetje kerkgeschiedenis kent. En die werd het hoofd van deze universiteit. En zijn invloed wordt dan ook gevonden in de Bijbels die Constantijn bestelde bij Eusebius. Dat was de bisschop van Caesarea. En dan komt het, deze tekst werd door Hieronymus gebruikt om de zogenoemde Vulgata-vertaling te maken, waarvan het gebruik in Europa gedurende de middeleeuwen overheerste door de katholieke kerk. 1000 jaar lang heeft Europa in duisternis gezeten omdat ze een vervalste Bijbel hadden. Een kleine minderheid in de eeuwen volgde de oude Latijnse Bijbel. Kijk, van de Waldense, Vaudois, Albigense, Paulinische, noem ze allemaal op. Die gebruikten de tekstvorm welke gelijk is aan de tekst die gebruikt is door de Engelse King James Bijbel en onze Statenvertaling. En zij werden dan ook daarom natuurlijk vervolgd door de Roomse kerk. Want de hele strijd der reformatie en daarna ging allemaal om het woord van God. Het behoud van de Bijbel, de schrift. En niet de vervalsing. De reformatie rekende af met de Rooms-Katholieke kerk en hun Bijbel. De Alexandrijnse tekst werd echter opnieuw gebruikt door wetenschappers van de 19e eeuw, Westcott en Hoort, in 1881 tot 1884. Zij gebruikten deze door mensen gemaakte tekst voor de nieuwe vertalingen in plaats van de Byzantijnse manuscripten, zo heet het ook wel, die aan de grondslag van deze Bijbel liggen. Dus ja, het geïnspireerde woord van God van de reformatie moest in, en dan komt het, in 1880 na Christus plaatsmaken voor vertalingen met de Grieks-filosofische inslag uit Egypte. Deze Alexandrijnse tekst is ook gebruikt door de Jezuïte priesters van 1582 en de Raad van Kerken. Dus alle Bijbels, opeens is er een omslag gekomen, ook in Nederland. Ik ben ook opgegroeid in de tijd, ik ben 56 geboren, in 1951 kwam de NBG-vertaling. En toen werd die kerken hier en daar nagelaten. Onze kerk ook zit over, helemaal over op de NBG-vertaling. Met andere woorden, op die vertaling uit de andere grondtekst. En dat heeft consequenties, gaan we zo zien. Dus let op, alle Bijbelvertalingen die na de Statenvertaling komen, allemaal uit die katholieke Alexandrijnse grondtekst. En die wijkt af. Dus ja, dan wil ik jullie een paar voorbeelden laten zien. Waar je kan die hele geschiedenis weten natuurlijk en bestuderen. Kerkgeschiedenis, hoe het allemaal gegaan is. Maar de Bijbel laat ook heel duidelijk zien. Kijk, Matteüs 1 vers 25 bijvoorbeeld. Dus moet je nagaan, eeuwen, eeuwen, eeuwen is gewoon deze Bijbel gewoon als de aanvaarde tekst gebleven. En opeens is dat helemaal verlaten en is maar helemaal overgeslid naar de andere vertaling die dus vervalst zijn. En als je kijkt naar Matteüs 1 vers 25. Nou, ik zal hem lezen zoals die bijvoorbeeld in de NBV staat. En dan kunnen jullie het meelezen in jullie eigen Bijbel. Dan lees ik... ik heb het niet geciteerd hier staan. Maar in ieder geval, hier staat bij ons... En bekende haar niet totdat zij deze haar eerstgeboren zoon gebaard had en zij heette zijn naam Jezus. Wat staat hier? Eerstgeboren. In de andere vertaling, zoals de NBV, daar is het weggelaten. Alle andere vertalingen laten het weg. Laat de eerstgeboren weg. Waarom? Ja, eerstgeboren zoon, dat betekent dat Maria, dat Jezus de eerstgeboren zoon was van die nog die daarna kwamen. Want de Heer Jezus had 4 broers en zusters, dat zijn er minimaal 2. Dus Maria heeft nog heel wat kinderen gekregen. Dus wat heeft de katholieke kerk gedaan? Eerstgeboren is weggelaten. Want dan kan je leren, Maria was altijd maagd. Want Christus is natuurlijk uit de maagd Maria geboren. En daarna is er geen kind. Ze heeft nooit gemeenschap gehad blijkbaar met Jozef. Hoe dat dan kan dat hij dan nog broers en zussen heeft, weet ik ook niet. Maar dat is wel weggelaten met de bedoeling. Om de roomse leer te kunnen bevestigen. Dat zit erachter. En nou deze... Gaan we mee naar 2 Samuel 21 vers 19. 2 Samuel 21 vers 19. Ik zie dat ik op moet schieten. 2 Samuel 21 vers 19. Wie heeft Goliath nou verslagen? David? Iedereen gaat twijfelen als ik het zo zeg. Weet zeker? Welke Bijbel leest u? Zuster Pana? Nou, wij weten, daar gaan we niet heen. Dat verhaal dat David heeft Goliath toch verslagen. Heeft zijn hoofd afgehakt, klaar. En nu zitten we in 2 Samuel 21 vers 19. Daar staat ook, dat hier staat, voorts was er nog een krijg te God tegen de Filistijnen. En Elhanan, de zoon van Jaar, nou wat een naam, sloeg Bet-Lachami, de welke was met Goliath, de Getiet. Wiens vieshout was als een wezenbusboom. Maar hier staat, ik heb in tekst uit de... Even kijken wat staat er. NBV. Daar staat, tijdens een andere veldslag tegen de Filistijnen, opnieuw bij Gob, werd Goliath uit God gedood door Elkanon. In de NBG staat... Opnieuw was er strijd met de Filistijnen te Gob en Elkanan, de zoon van de Bethlehemiet, Jare Ogim, versloeg de Gatiet Goliath, die een speer had met een schacht als een weversboom. Ja, Bet-Lachami, in de King James staat ook nog, hier staat de welke was met Goliath de Gatiet, dat was een broeder. Maar in ieder geval, die andere vertalingen maken er dus van dat niet David, maar Elkanan Goliath verslagen heeft. Dus wie heeft Goliath nou overwonnen? Dat heeft dus een andere vertaling ervan gemaakt. Alle andere vertalingen hebben in deze tekst dus ervan gemaakt dat niet David. Dus je hebt in de Bijbel dan 2 teksten. De ene tekst zegt dat David hem heeft verslagen. In de andere tekst zegt dat hij hem heeft verslagen. Zie hoe belangrijk het is dat je de goede Bijbel hebt. We gaan nog even naar Marcus 1. Marcus 1, vers 2. Vers 1, Marcus 1, vers 1. Het begin des evangelies van Jezus Christus, de Zoon God. Gelijk geschreven is in de profeten. Zie, ik zend mijn engel voor uw aangezicht die uw weg voor u heen zal bereiden. Dat is een citaat uit Malachi 3, vers 1. Ja? Marcus 1, vers 2. Dat is een profetie over Johannes de Doper in Malachi 3. En hij zegt in de profeet, want het volgende vers, dan zie je ook nog een aanhaling. En die komt uit Jesaja. Dus hier staat profeten. Maar als je de andere vertalingen leest, daar staat, de NBG bijvoorbeeld, gelijk geschreven staat bij de profeet Jesaja. Maar die ene tekst staat helemaal niet bij Jesaja. Die staat in Malachi. Dus dat is, en alle vertalingen, de NBV, het staat geschreven bij de profeet Jesaja. Maar in vers 3 of 2 staat helemaal niet in Jesaja. Dus dat is, zie hoe belangrijk het is. Is dan die andere vertaling de schrift? Kan dat? Dat God zichzelf tegenspreekt? In die tekst die je net noemde. En zo zie je veel meer tekst. Bij Paulus hebben we bijvoorbeeld de bedoordje bedeling weggelaten. Het geloof van is veranderd in het geloof in. Het evangelie van is veranderd in het geloof of in het evangelie in. Ook allemaal veranderingen die allemaal vergaande consequenties heeft. Nou, de tekst, nogmaals, waar deze Bijbel uit vertaald is. Dat heet de Textus Receptus. En denk je, waar komt dat nou toch vandaan? Textus Receptus. Tekst, dus en receptus. Dat betekent de ontvangen of de aanvaarde tekst. Ja, dat is, het is Latijns. Dat is de Latijnse benaming daarvoor. En dat is de tekst die door middel toen de tijd, want we hebben het, de boekdrukkunst is voor 1500 uitgevonden door Gutenberg in 1584 geloof ik. Toen zijn de drukpersen uitgevonden, dus dan kan je massaal kopiëren. Ja? Daarvoor moest het allemaal met de hand gebeuren. Altijd is het met de hand gebeurd. En toen is deze tekst is gekomen, en dat noemen we de Textus Receptus, die is door middel van de drukpers toen verspreid. Erasmus en nog een aantal namen, Estienne, Beza en Elsevier, hebben deze tekst toen uitgegeven. Ze zijn op zoek naar al die teksten, geschreven teksten gegaan. En die hebben ze toen verzameld. En vooral Erasmus, een Nederlander, een groot geleerde, de grootste geleerde van Europa in die tijd. Die heeft overal gereisd, heeft het verzameld en heeft het samengesteld. En heeft die Griekse tekst toen uitgegeven en door middel van een boek. De drukpers. Dus voor het eerst was er nu een gedrukte versie van de Griekse grondtekst te verkrijgen. En dat wordt dan de Textus Receptus genoemd. En daaruit is onze Bijbel vertaald. En de King James en al die anderen die uit die tekst vertaald zijn, dat zijn de teksten die gaan helemaal terug naar Antiochië. Die zijn dus geschrift en zijn geïnspireerd. En weet je wat er nu ook gebeurde? Want ja, er was nu een schrift openbaar gemaakt. En dat was de reformatie. Natuurlijk een katholieke kerk die stond te schudden op hun grondvesten. Want doordat dat nu openbaar werd, daarvoor was de Bijbel alleen maar in de kerken dan, de katholieke kerk. Niet bij die andere groepering, die hadden hun Bijbel. Maar die waren allemaal in het Latijn geschreven. En wie kon Latijn lezen? Ja, alleen de gestudeerden, de geestelijke en de leken, dat waren jullie. En ik ben dan de geestelijke. Ik ben als enige in staat om de Bijbel uit te leggen. Maar dan gebeurt het allemaal nog in de taal die niemand kan verstaan. Maar nu kwam dus de grondtekst. Die Griekse grondtekst vertaald ook in het Latijn. En uiteindelijk ook in de talen van de mensen. Waardoor dus nu iedereen de Bijbel kon gaan lezen. En dat vond de katholieke kerk natuurlijk niet leuk. En daarom hebben ze ook verboden dat je die Bijbels ging lezen. Of ging drukken en ging de mensen naar de brandstapel. Want toen kwamen dus ook de verschillen aan het licht. Bijvoorbeeld eerst geboren was weggelaten. Ja, nou begrijpt iedereen, oh, dat heeft met de katholieke leer te maken. De ware gelovigen. Dus die verloren hun autoriteit en hun macht over de mensen. En daarom kwam de tegenreformatie en kwamen de katholieken ook met hun eigen Bijbel opnieuw. Dus ja, die kwamen zichtbaar en werden daardoor ook vertaald in hun eigen landstaal. Ik ga bijna afsluiten, maar ik wil nog even wat voorlezen. Dat was ook het doel van Erasmus. En die heeft dus die eerste grondtekst heeft die verzameld en heeft die dus uitgegeven en is dat gedrukt. En heeft hij geschreven in zijn voorwoord. Dit is mij volkomen helder geworden. De enige hoop op herstel van het christendom en de enige waarborg daarvoor is hierin gelegen dat allen die waar ook ter wereld de wijsheid van Christus belijden. De leer van hun meester allereerst uit de geschriften van evangelisten en apostelen indrinken. In die schriften is het dat het hemelswoord nog altijd voor ons heeft. Ademt, werkt en spreekt. En naar ik meen nergens zo krachtig en direct als daar in de schrift. En niet wat die kerk die het allemaal voor in verborgen houdt. De mensen moeten de Bijbel hebben. Die moeten hem lezen en dan werkt het ook. Ook ik, Erasmus, ben gaan inzien dat de heilzame wijsheid veel zuiverder gewonnen wordt uit haar bron aan. Dus uit de bron, uit de juiste bron, uit de juiste grondteksten. En dan is het veel levender, geput uit haar oorsprong. En daarom heb ik Erasmus het hele Nieuwe Testament naar de oorspronkelijke Griekse tekst herzien. Dat week af van de katholieke grondtekst. En nu hadden ze in gedrukte vorm, dat staat hier ook bij ons in het begin van de Bijbel, uit oorspronkelijke geschriften getrouwelijk overgezet. Geïnspireerde woord van God. Dus de terugkeer naar de bronnen, dat is de weg voor de werkelijke hervorming in die donkere tijden van de katholieke overheersing. Want niemand kon zomaar een Bijbel lezen. Het was gewoon verboden om een Bijbel in huis te hebben. Dan ging je er voor de brandstapel op. Tyndale die heeft hem vertaald hier in Antwerpen toen. En dan kwamen ze achter, ze hebben gegrepen. In Engeland is die terechtgesteld. Alleen omdat je de Bijbel in de landstaal vertaalde. Alleen daarom. Oké. Dus ja. Ik vind nog één citaat van Erasmus. Ik ga nu bijna eindigen. Ik ben het volstrekt oneens met hen die niet willen dat leken de Heilige Schrift lezen. Dat zei Erasmus toen in die tijd, hè? Levensgevaarlijk. Of deze in de volkstaal overgebracht in bezit hebben. Er zijn mensen die zijn daar tegen. Dat ze de Bijbel lezen, dat ze de Bijbel in bezit hebben. Alsof Christus zo ingewikkelde dingen heeft geleerd. Dat ze alleen begrepen zouden kunnen worden door een handjevol theologen. In 1500 geschreven. Alsof het welvaren van de christelijke godsdienst gelegen zou zijn in onkunde. Ik zou willen dat alle vrouwen de evangelie en de brieven van Paulus lazen. En dat deze schriftgedeelten werden vertaald in alle talen. Bekrompen geestelijken beweerden dat er iets ongeoorloofs gebeurt wanneer een vrouw of een schoenmaker over de Heilige Schrift spreekt. Nou, zo was het, hè. Maar ik hoor liever meisjes en vrouwen over Christus spreken dan geleerden. Let eens op degene die Christus zelf onder zijn gehoor heeft gehad. Was het niet het gewone volk? En waren onder hen geen blinden, kreupelen, bedelaars, tollenaars, soldaten, hoofdlieden, arbeiders, vrouwen en kinderen? Of wil Christus dan dat hij niet gelezen wordt door diezelfde mensen die hij wel onder zijn gehoor wilde hebben? Want dat was de situatie. Als het aan mij lag, dan zouden de boer, de smid, de metselaar, ja zelfs de publieke vrouw en ook de Turken de schrift lezen. En de Turken bedoelde hij de islamieten. Dat was zijn drijfveer. En dat was de drijfveer van alle mensen in die tijd die stonden voor deze Bijbel. Daarom ook dat lied, de Bijbel staat. De Statenvertaling. Hij wilde dat iedereen de Bijbel kon lezen. En het is uitgeverij Elsevier in Amsterdam, die kennen we allemaal. Dat stond toen al. En die heeft toen die tekst, want dat is belangrijk dat je het weet. Daarom komt het woord Textus Receptus ook vandaan. Dat hij dat schreef in zijn inleiding. En het was in 1633. Dus toen waren al die vertalingen inmiddels in Europa al klaar. En hij schreef in die inleiding, u hebt dus een tekst, Textus, die nu door allen aanvaard is. Met andere woorden, deze tekst werd door alle godvrezende geleerden, de gelovigen in die tijd en aan vertalers aanvaard en gezien als de enige zuivere tekst die gelijk aan de originele waren. Tot 1900. En toen kwamen dus die andere vertalingen, werden onder de stof vandaan gehaald en werden gezien als het geïnspireerde woord van God. En daarmee allemaal afwijkende van deze Bijbel. Dus ja, die werden, dus de vervalsingen, die waren er toen ook al. Denk aan de reformatie, de katholieke, die de grondtekst, die was vals. Dat werd toen al gezien, Erasmus ook, die zegt, die hebben ze allemaal aan de kant geschoven, dat zijn niet de goede grondteksten. Die werden allemaal als vals gezien. En die werden nu, worden nu, en het is maar een kleine hoeveelheid van die originele die ze dan hebben, ten opzichte van een enorme hoeveelheid van wat we hier aan grondteksten over hebben, wordt dat hele kleine beetje nu als zijnde het woord van God gezien. Dus ja, de Statenvertaling heeft dus de Textus Receptus, daar komt het woord dus van, de TR, de Textus Receptus, hebben zij als de grondtekst. En daarom is het Gods woord in de Nederlandse taal. Er is geen Bijbel buiten de Statenvertaling die de Textus Receptus als de grondtekst heeft. En daarom kunnen wij het de schrift noemen. Dus, we kunnen het de schrift noemen, omdat de kopieën, die zijn uit de Textus Receptus en daarom ook betrouwbaar. En sommigen bestrijden de inspiratie van de kopieën. Ik heb nog even gekeken en ik weet, ook genadegelovige organisaties in Amerika, weet ik, ook een zendingsorganisatie, genade verkondigen. Die hebben in een statuut of in een geloofsbelijdenis staan dat de mondelinge inspiratie en de volkomen autoriteit uitsluitend berust in de originele handschriften. Besef je wat er staat? Dus alleen het origineel, wat toen geschreven is, dat is geïnspireerd. En dus niet de kopieën. Dus wat heb je dan in je hand nu? Waar is jouw autoriteit? Kunnen wij met één stem spreken als we allemaal een verschillende Bijbel hebben? God spreekt dan met één stem of met 10? Dat kan niet. Er is maar één woord wat zich de schrift kan noemen. God spreekt niet door 10 Bijbels. Ik zeg niet die andere Bijbel vat toch ons woord. Ik ben ook tot geloof gekomen onder de NBG-vertaling. Maar Gods woord, dat is de staatsvertaling. De bewaarde, dat is de laatste tekst, Psalm 12, vers 8, sluit ik nu af. Psalm 12. Psalm 12. Dat is namelijk een leer, dat is de bewaring van Gods woord. Psalm 12, vers 7. De reden of de woorden des Heren zijn reine redenen. Zilver gelouterd in de aarde smeltkroes. Gezuiverd 7 maal. Het is zuiver, er zit geen foutje in. Gij, Heren, zult hen bewaren. Hij zal die woorden bewaren. Gij zult hun behoeden of beschermen voor dit geslacht in eeuwigheid. Dus deze Bijbel, er zal geen woord, geen titel of jota, zal er verloren gaan. Geen van de hemel en aarde kunnen vergaan, maar mijn woorden zullen nooit vergaan. Dus wat ze ook proberen om dit te vernietigen, het zal nooit, maar ook nooit gebeuren. Dus wij geloven dat wij een getrouwe Bijbel, geïnspireerde Bijbel, ik noem het de schrift. We hebben natuurlijk gehad dat God heeft het geopenbaard naar de mens, hij heeft gesproken. En dat is de openbaring. Dan zie jij dat is van God naar de mens. En dan zie je dat de mens schrijft op naar papier. Dat noemen wij inspiratie. En dan krijg je het volgende punt van papier, je leest het, dan komt het in de mens. En dan krijg je verlichting. En de volgende stap is de bewaring. Dat Gods woord bewaard is. En al duizenden jaren heeft God zijn woord bewaard. Door de gelovigen. En dat doen wij ook. Want daarom, wij staan ervoor. Dus ja, wij geloven dat zijn woord bewaard is in de kopieën van de Textus Receptus en de alle kopieën. Dus in de Nederlandse taal, de King James is in het Engels. In Spanje heb je ook de Bijbel uit die tekst vertaald. Je hebt ze overal ter wereld. En dat is Gods woord voor vandaag. En daarom is het ook de Statenvertaling. Met andere woorden. Ja? Een kopie is net zo getrouw. Als ik nu dit doe, ja? Ik wou het op, maar ik heb geen tijd meer. Maak ik een foto. Als ik tegen jou zeg, schrijf het even op. En jij schrijft het op. En dan maak ik een foto. En dan deel ik dat. En ik deel het naar Mel. Is het toch hetzelfde? En zo is het gewoon gegaan. Paul heeft wel eens gezegd, ja, een directeur spreekt tot de secretaresse. Hij spreekt tot haar en zij schrijft het op. En zo heeft God het ook gedaan. Het is opgeschreven en de kopieën zijn hetzelfde. Zullen we daarvoor danken? Vader, dank u wel voor deze dag. Dank u voor uw genade. Dank u voor het woord van God, Vader, wat getrouw is in de schrift, Vader. De Statenvertaling. Daar zijn we u dankbaar voor. In Christus' naam. Amen.